Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 22 en daarvan het vijfde vers. Gij immers, Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Dan s moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. En wat er verder volgt, Psalm 22, het vijfde vers. Wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er verder volgt, Psalm 51, het derde vers. Nadat we de wet des Heren gehoord hebben, daarna hebben wij twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste kunt u vinden in Hooglied 8, de versen 1 tot en met 5. En daarna Lucas 2, de versen 4 tot en met 7. Hooglied 8, de versen 1 tot en met 5. En Lucas 2, de versen 4 tot en met 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Dus genoemd te lezen, Hooglied 8 van 1 tot 5. Och dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder, dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zoudt mij leren. Ik zou u van specerij wijn te drinken geven en van de sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft ze u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Vervolgens Lucas 2, van 4 tot en met 7. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeborene zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor haar lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat we deze morgen gaan overdenken kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Hooglied 8, het tweede gedeelte van vers 5. De tekst voor de prediking, Hooglied 8, vers 5b, daar lezen wij het woord van God als volgt. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, u brengt ons deze morgen uw rustdag samen in uw huis. En mogen ook thuis meeluisteren. En Heere, dan is het een bijzondere zondag, want het is de tweede adventszondag die u geeft, waar de kerk des Heren weer stilstaat bij het uitzien naar de komst van Christus. En Heer Jezus Christus, u bent gekomen. Toen de volheid van de tijd was aangebroken, bent u geboren in de stal van Bethlehem. En eenmaal zult u wederkomen. Dat is ook advent. Komen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Maar Heer, nu is er ook nog een andere komst van u. En dat is de komst in de ziel van een zondaar. Die het geleerd heeft, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat is de ziel van dat volk dat uitziet naar uw komst. En dat gaat horen van de komst van u in het vlees, maar ook gaan ondervinden wat het is, als het u behaagt, o God de Vader, uw Zoon te openbaren in het hart van een schuldig verslagen zondaar. En Heer, als dat heeft plaatsgevonden, dan zal er ook een behoefte komen om gemeenschap met u te hebben. Om aan uw tafel te mogen komen, om daar als het ware in de kribbe van Bethlehem het brood des levens te mogen vinden, te mogen ontvangen uit de hand van de dienaar, ja ten diepste te mogen ontvangen uit de hand van Christus, om dat brood te mogen eten. En Heren, en weet u hoe de gemeente in de achterliggende week is geweest? Een voorbereidingsweek ligt achter ons. U weet, Heren, waar het uitzien was naar deze dag. U weet ook waar de bestrijdingen en de worstelingen waren met het oog op het heilig avondmaal. U weet ook als het dor en dood was in de achterliggende week. Of het leeg was. U weet ook als er helemaal geen werkzaamheden waren. Dat we misschien wel eens aan gedacht hebben, maar dat het avondmaal heel ver weg staat omdat we het geestelijke leven niet kennen. Heere, u weet ieders toestand. En te midden van al die onderscheiden situaties komt u vanmorgen toch weer met het woord van u, om te horen van dat grote wonder wat eenmaal heeft plaatsgevonden in de stal van Bethlehem. Heren, het was niet verdiend. Het zou verdiend zijn als u al ons allemaal had laten liggen in onze verlorenheid. Dan zou u recht geweest zijn in al uw weg en werk, maar het heeft u van eeuwigheid bewogen om een schare die niemand kan tellen zalig te maken. En daarom is uw liefde zo oneindig groot, dat gij uw enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verloren gaan, maar eeuwig behouden zal worden. En heren, dan mogen wij vanmorgen naar uw woord gaan luisteren. En dan zullen we ontdekken dat zelfs in het boek Hooglied kerstklanken te vinden zijn, waar de bruid gezongen heeft over de geboortedag van haar bruidegom. En zou u er vanmorgen zelf in mee willen komen en geef uw knecht wat nodig is om dit woord op een eenvoudige wijze te mogen prediken. En dat het ook tot zegen mag zijn. En hier als dan straks ook de tafel des Heren staat aangericht. Wilt u waken over de heiligheid van uw tafel? Wilt u aanbrengen wat er van uw entwege aan mag komen en aan behoort te komen? Maar wilt u afhouden degene die daar niet of nog niet kunnen komen? Heren, wilt u zelf dan waken, want u bent de grote hartenkenner en de nierenproever. En dat we ons deze morgen mogen verblijden in uw bedehuis. Ook als wij wellicht op afstand moeten blijven. Maar Heere, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Ook als er thuis met ons meeluisteren die in het verleden naar uw huis mochten gaan. En wellicht ook eens aan de tafel des Heren hebben mogen zitten, maar vanwege ziekte of ouderdom dat niet meer kunnen. Heere, dan kunt u zelfs thuis een zegen bereiden. Heere, en als we dat alles missen, wilt u ons dat gemis doen gevoelen. En laat ons maar zien hoe ellendig we zijn als we buiten het genadeleven voortgaan. Als we het geestelijke leven niet kennen. We zijn zo arm, Heere. Zou u het anders willen maken? En zou u ons zo vanmorgen willen gedenken in het spreken en in het luisteren bij kinderen, jongeren en ouderen? Heere, zou u alles wat ons kan hinderen weg willen nemen? Ook de duivel die op de been is. En misschien zijn er wel vanmorgen die zo aangevochten worden. Die het zo moeilijk hebben. Ook als het gaat om de gang naar de tafel des Heren. Als daar ook zijn, Heren, die een betrekking op die tafel gekregen hebben. Maar tot hiertoe nog nooit de vrijmoedigheid hebben ontvangen om toe te treden. Heren, u bent het toch die ook in de 21ste eeuw nog altijd ten dis wil leiden. Dat zo ondervonden mag worden. Zie zo in gunst op ons van boven. Zou u onze gebeden willen zuiveren en willen aannemen. En zou u ons willen horen en verhoren. Enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede collect is voor de noodhulp in Israël. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit de lofzang van Maria. De eerste 2 versen, de lofzang van Maria, vers 1 en 2. beamen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, is het u wel eens opgevallen dat rondom de geboorte van de Heer Jezus Christus zoveel lofzangen zijn gezongen? Dan hoor ik Maria zingen, mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. En wat dacht u van Zacharias? Toen hij na 9 maanden het toch weer zijn mond kon gebruiken om te gaan spreken. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. En dan zie ik daar die oude Simeon staan in de tempel met het kindek in zijn armen. En daar hoor ik hem zeggen, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Trouwens, jongens en meisjes, wat gebeurde er in de velden van Efrata? Toen daar die engel naar beneden kwam om tegen de herders te zeggen dat Heer Jezus geboren was. Toen is daar een concert geweest op deze wereld. Dat was er ervoor nooit en is er daarna nooit meer geweest. Toen die hemel openging en zoveel engelen naar beneden kwamen om te zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Maar nu kunnen we het natuurlijk over een lofzang hebben van Maria en over Zacharias. En het is zo kostelijk om dat met elkaar te zingen. Maar wat zit er in uw hart? Zijn hier nou vanmorgen nog mensen die ook een kerstlied hebben leren zingen? Een kerstlied omdat de Heer Jezus in je hart geboren is. Nou, wie zou er kunnen gaan zingen? Nee, niet zoals de wereld dat doet. Ook niet hoe de godsdienst op allerlei manieren ook soms veel te romantische liedjes zingen over het kerstfeest. Maar zingen uit de volheid van je gemoed. Zingen door het geloof. Zingen in verwondering. Zingen vanwege het heil des Heren. Zingen tot eer van een drie-enig God. Zulk een lofzang, zulk een kerstlied, vinden wij deze morgen ook in het boek Hooglied, het laatste hoofdstuk, waar wij de bruid horen zingen over de geboorte van haar bruidegom. En daarom schrijven wij als thema boven de prediking het kerstlied van de bruid. 3 gedachten, daarin zingt zij over de onverdiende geboorte van haar bruidegom. In de 2e plaats over de smartelijke geboorte van haar bruidegom. En in de 3e plaats over de zaligmakende geboorte van haar bruidegom. Het kerstlied van de bruid, daarin zingt zij allereerst van de onverdiende geboorte. De smartelijke geboorte in de 2e plaats. En tenslotte de zaligmakende geboorte van haar bruidegom. Ja, wie is er eigenlijk aan het woord in onze tekst? Heilshistorisch was dat Sulamiet, de bruid van koning Salomo. Zij bevindt zich in het paleis te Jeruzalem dat Salomo heeft laten bouwen. Daar heeft Salomo haar zelf gebracht. Daar is zij zelf niet gekomen, hoe had ze dat ooit gekund? Maar Salomo heeft haar zelf die plek gegeven. En wat werd dat paleis van Salomo een dierbare plaats voor die Sulamitische. Want daar was zij in de nabijheid van haar liefste. Daar was zij in de nabijheid van haar bruidegom. Daar heeft ze zijn liefde ervaren. Daar heeft ze zijn trouw ervaren. Het is de plaats waar zij met hem mag leven. En dat is zo'n bijzondere plaats, dat ze als het ware naar woorden zoekt om te zeggen hoe dierbaar dat paleis is. En dan komt ze bij het woord appelboom terecht. Het is niet de eerste keer dat zij het beeld van een appelboom gebruikt. Want als we terug gaan bladeren in het boek Hooglied, heeft zij dat woord al eerder gebruikt om haar bruidegom mee aan te duiden. U vindt dat in het tweede hoofdstuk. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw, ik zit eronder en zijn vrucht is voor mijn gehemelte zoet. En nu gebruikt ze weer dat beeld van een appelboom. Dat is dat paleis waar zij gedurig haar Salomo mag ontmoeten. En wat was dat een lust voor haar? Waarom? Waarom was het voor haar zo'n lust om in dat paleis te verkeren? Wel, daar hoorde ze zoveel van Salomo. Daar hoorde ze zoveel over hem. Daar hoorde ze zoveel van hem. En dat had haar hart gebracht met heilsbespiegelingen. En daardoor wilde zij een lied van haar koning gaan zingen. En waar gaat dan de bruid heel in het bijzonder in onze tekst van zingen? Van de geboorte van haar bruidegom. Dat was allereerst de heilshistorische betekenis achter onze tekst. De geboorte van koning Salomo heeft ook in dat paleis plaatsgevonden, want op datzelfde plaatsje in Jeruzalem stond eens het paleis van koning David. En in datzelfde paleis, wat op diezelfde plek waar Salomo zijn paleis heeft gebouwd, daar is ook Salomo voortgebracht. En daarom zingt de Sulamitische, onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar, op die plaats, heeft u uw moeder met smart voortgebracht. En nu weten wij, gemeente, dat Salomo voortgekomen is uit het huwelijk tussen David en Batseba. Ja, dat huwelijk staat tegen de achtergrond van een inktzwarte bladzijde uit het leven van David en Batseba. We kennen de geschiedenis. Want voordat Salomo werd geboren, was Batseba in verwachting geraakt van een ander kind. David en Batseba waren in een diepe zonde gevallen. En door het ontdekkende werk en het voortgaande ontdekkende werk is David daar ook achter gekomen. En we hebben zijn getuigenis in Psalm 51, wat dat met hem gedaan heeft. Toen Nathan bij hem gekomen is om te zeggen, gij zijt die man. Toen is hij heel diep moeten buigen voor de Heere. En toen heeft hij het gezien, het is niet alleen dit kwaad wat ik gedaan heb. De zonde op zonde stapelde zich in die zwarte periode van Davids leven, maar David werd teruggebracht naar het begin. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren niet, toen ik viel in Batseba, met Batseba in de zonde, maar al veel eerder, want ik ben in zonde ontvangen en geboren. David is in deze diepe weg bij zijn erfzonde terechtgekomen. En David heeft het verstaan. Uit mij, onreine zondaar, zal nooit meer een reine kunnen voortkomen. En dat bracht hem ook in de nood vanwege dat kind wat geboren was. Maar wat is het een groot wonder voor David geweest, dat al nam de Heere dat kind heel jong uit het leven weg, dat dat kind een plaatsje mocht krijgen in de hemelse heerlijkheid. En dat deed David zeggen, ik zal wel tot hem gaan, dat kind dat nu boven is, maar dat kind zal niet meer tot mij terugkeren. Maar toen waren ze daar samen overgebleven, David en Batseba, zonder kind. Hoe moest het nu met Gods beloften? Dat Davids huis eeuwig zou bestaan? Hoe moest het nou toch met die belofte dat uit David een geslacht voort zou komen? Ja, dat uiteindelijk Christus zou voortkomen uit David. Kijk, dat werd Davids nood. En als we goed Gods woord bestuderen, werd dat ook de nood van Batseba. Maar wat heeft David toen mogen doen? Hij heeft Batseba mogen troosten. En door Gods onbegrepen goedheid raakte Batseba weer in verwachting. En toen werd hij geboren, wiens naam was Salomo, vredevorst. Een jongetje waar de Heer zelf een naam aan gegeven had, Jeditja, mijn beminde. Zie daar, gemeente, de geboorte van Salomo, de bruidegom van Sulemiet, totaal niet verdiend, ziende wat David en Batseba gedaan hebben, en toch geboren. Dan gaan we dieper afdalen in deze tekst. Want hier zie ik niet alleen de Sulemitische van de geboorte van Salomo, maar ten diepste zingt hier de bruid van de geboorte van de Heere Jezus. Meer dan Salomo is Christus, hij is de vredevorst bij uitnemendheid. Meer dan Jeditja is hier, want God de Vader heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon. En was dat verdiend, gemeente? Was dat verdiend? Is er in u, is er in jou, is er in mij iets te vinden dat God de Vader zijn lieve zoon liet geboren worden in de stal van Bethlehem? Nee, gemeente. Duizendmaal nee. Want Christus werd geboren in die stal, tegen die inktzwarte achtergrond van onze diepe val in het paradijs, waar wij mensen geestelijk overspel hebben gepleegd, waar wij de band met onze schepper hebben verbroken en waar wij een verbond met de duivel hebben gemaakt. Daar is de menselijke natuur zo verdorven geraakt, dat van ieder kindje dat geboren wordt gezegd moet worden, in zonden ontvangen en geboren. O gemeente, Christus werd niet geboren in de staat der rechtheid. Christus werd niet geboren in dat heerlijke paradijs waar Adam en Eva geleefd hebben. Maar hij werd geboren in een vijandige wereld, verloren in schuld. Een wereld waarvan Gods woord zo heel ernstig en zo ontdekkend zegt: wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden, want heel de wereld, ja ook wij, gemeente, liggen verdoemelijk voor God. Christus moest komen vanwege die onuitwisbare erfzonde en de schuld van Adam en Eva in het paradijs. Die gaat ook ons aan, want Adam was het hoofd van het ganse menselijk geslacht. Zeg, heb je dat leren verstaan in je leven? Is het zo in de achterliggende tijd wat teruggekomen in je ziel? En heeft de Heere je daar eens gebracht? Heb je die erfschuld leren toe-eigenen met een verbroken en verslagen hart? Nee, dat kun je jezelf niet brengen. Maar de Heere doet dat. Hij laat dat zien door het werk van de Heilige Geest. Als hij licht doet opgaan over die diepe val in het paradijs. En dan kun je proberen om die erfzonde weg te wassen. Maar het lukt niet. En je komt er steeds meer achter wat de profeet Jeremia eens zei. Want al wiest gij u met salpeter en al nam je veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, zegt de Heere der Heerscharen. En dat alles door onze eigen schuld. O, zou er dan niet alle reden zijn, dat de Heere de mens zou laten in dit droevige lot. Zou het dan niet verdiend zijn, gemeente, dat de Heere de hemel gesloten liet en er nooit meer een oplossing zou komen, zodat een verloren zondaar in een rechte weg met God verzoend zou worden? Het zou verdiend zijn, gemeente, als de Heere de hemel gesloten liet. Maar de hemel ging wel open. En hij is wel geboren. God heeft het liefste wat hij had uit de hemel gestoten. En hij is geboren in de stal van Bethlehem. Dat heeft de Vader gedaan. Dat heeft de Vader gewild. Want van eeuwigheid tot eeuwigheid heeft hij zijn kerk zo lief gehad. En hij heeft zijn kerk gegeven als de bruid aan zijn zoon. Hij had zijn bruid niet over voor het verderf. En dat is het wonder. Niet verdiend. Totaal niet verdiend. En toch geboren. Kijk, dat doet de bruid in verwondering zingen. Die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartige heen, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. O, als dat is gaat leven van binnen, gemeente. Als het toch eens kerstfeest gaat worden, dan kom je werkelijk in de verwondering terecht. Als hij het toch eens persoonlijk tot je ziel gaat zeggen, in al je zielsverdriet, in al je nood, in al je schuld, als een rechteloos mens, vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u, dat ene woordje, dat u geboren is, de zaligmaker, welke is Christus Jezus, de Heere in de stad Davids, niet verdiend, toch geboren. Geboren uit een vrouw, geboren uit de maagd Maria. Wat een reden voor de bruid om een kerstlied aan te heffen onder de appelboom. Heeft u uw moeder u voortgebracht? Zij heeft u voortgebracht die u gebaard heeft. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want hij alleen kan een diep verloren mensenkind verlossen. Hij kan met zijn onschuld en volkomen heiligheid die erfzonde waarin wij geboren en ontvangen zijn voor Gods aangezicht bedekken. Hoe dan? In welke weg dan? O, dat heilige kind Jezus, dat geboren werd uit de maagd Maria, moest de lijdende man van smarte worden. Wil hij de bruidegom kunnen zijn voor zijn bruidskerk, daarom moest hij, gemeente, de bloedbruidegom zijn. En dat kwam bij zijn geboorte al openbaar. En daarom horen wij de bruid vanmorgen zingen: uw moeder heeft u met smart voortgebracht. Ja, zij heeft u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de smartelijke geboorte van haar bruidegom. We gaan eerst weer even naar de heilshistorie achter onze tekst. Toen de bruid de geboorte van Salomo in gedachten kreeg, besefte ze heel goed dat moeder Batseba, haar schoonmoeder dus, hem met smart heeft voortgebracht. Hoe heeft ze dat geweten? Nou, heel eenvoudig, ze was ook een jonge vrouw. En ze wist hoe dat zou gaan, ze had er ongetwijfeld wat van gehoord. Wellicht heeft ze er van de schoonmoeder iets van gehoord, want die woonde ook in het paleis van Salomo. U kunt dat vinden in Hooglied 3 vers 11. Waar staat, gaat uit en aanschouwt gij dochteren Sions, de koning Salomo, met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag van zijn bruiloft en op de dag van de vreugde van zijn hart. Maar hoe het ook zij, die bruid die zong over de smart waarmee Batseba Salomo heeft voortgebracht. Wat wil dat zeggen? Degene in ons midden die een kind of meerdere kinderen ter wereld hebben gebracht, weten precies waar het over gaat. De geboorte van een kind gaat gepaard met barensweeën, met pijn, met verdriet, met moeite, soms met tranen. Kinderen krijgen gaat niet vanzelf. Vroeger werd nog wel eens gezegd, bij de geboorte van een kind staat een moeder met één been in het graf. Dat is een diepe uitdrukking. Hoe is dat eigenlijk gekomen, gemeente? Dat zoiets moois, de geboorte van een kind, nou juist gepaard gaat met smart en met pijn en met barensweeën. Ja, dan komen we vanmorgen opnieuw in het paradijs terecht. Dan komen we vanmorgen opnieuw in Genesis 3 terecht. Want wat heeft de Heere gezegd toen de mens zo diep gevallen is in het paradijs? Het ganse aardrijk zij om uwentwil vervloekt. En toen heeft de Heere dat met een aantal voorbeelden duidelijk gemaakt. Hij zegt, je zult het zien aan de doornen en distelen die gaan groeien tussen de gewassen. Je gaat het merken als je hard moet werken, dan begin je opeens te zweten en het gaat niet meer vanzelf. Werken kost moeite, dat kost je krachten. En daarbij had de Heer ook gezegd, de dood gaat komen, stof ben je en tot stof zul je wederkeren. En tenslotte heeft de Heer ook gezegd, tot Eva en in haar tot alle vrouwen, met smart zult gij kinderen baren. Dus de barensweeën van een vrouw hebben alles te maken met de diepe val in paradijs. Eva heeft het ervaren toen Kain geboren werd. Batseba heeft het ervaren toen zij Salomo ter wereld bracht. En alle vrouwen die een kind ter wereld brengen zullen het ervaren. Maar ook Maria. Ook Maria heeft het ervaren daar in die stal van Bethlehem. En daarom komen wij vanuit de tekst toch weer terecht in Bethlehem vanmorgen. Want als hier de bruid zingt over die smartelijke geboorte van haar bruidegom, dan horen wij hier ook zingen over de geboorte van Christus in Bethlehem. Christus is met smart voortgebracht. Nee, laten wij niet denken dat het voor Maria meegevallen is. Ook zij heeft moeten ondervinden wat het is om met smart dit kind, het kind, voort te brengen. En dan nog wel in een stal. Zomaar op die koude grond, op dat stro, daar lag zij. Kon het armer? Kon het ellendiger, kon het smartelijker voor de jonge Maria? Ja, waarlijk, de geboorte van de bruidegom. De bruidegom van de kerk des Heren was een smartelijke geboorte. En kijk gemeente, dan valt er in de stal van Bethlehem al licht over de weg die Christus moest gaan. Want toen hij daar lag in die kribbe, was dat de eerste trap van zijn vernedering. Want dat kind der smarten werd de man van smarten. En Paulus die zegt, Christus is niet alleen geboren uit een vrouw, uit Maria. Maar hij schrijft in Galaten 4 ook, Christus is geboren, gekomen onder de wet. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Nou, die wet, die twee stenen tafelen, drukte op de Here. En dat betekent twee dingen. Dat betekent allereerst dat de Heer Jezus volmaakt de 10 geboden zou moeten houden, omdat zijn kerk dat niet meer gedaan heeft. En omdat zijn kerk dat niet meer gedaan heeft, staan al die mensen in de schuld bij God. En moet er voor die schuld betaald worden? En liggen al die mensen onder de vloek van de wet? En ook dat wilde Christus op zich nemen. Hij is geboren uit de maagd Maria. Hij is gekomen onder de wet, onder al de eisen van de wet. Ja, hij is gekomen onder de vloek van de wet. En daarom moest Christus ook met smart worden voortgebracht. Zo wilde hij komen in het zondige vlees van degenen die zalig zullen worden. Hij werd daar geboren als het reine kindeke, maar wel beladen met die hemelhoge schuld van zijn kerk. Hij is geboren met smart. Vanwege de zonden van zijn volk is dat niet iets om ootmoedig te overdenken, u die God vreest. Als je nou vanmorgen aan de tafel des Heren mag komen, als je nou vanmorgen onder de prediking van het woord zit en we overdenken de geboorte van uw koning, van je zaligmaker, dat dat met smart heeft moeten plaatsvinden, is het vanwege je zonde. Ja, daar in die stal van Bethlehem begon het al, wat David heeft gezongen. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Maar dan die wonderlijke, onbegrepen keerzijden van deze smartelijke geboorte. Dit wilde Christus. Hij wilde afdalen in die diepe smarten. Weet u waarom? Omdat zijn zondaarsliefde zo groot is. Omdat zijn liefde tot de deugden van zijn vader zo groot is. Daarom wilde hij door een smartelijke geboorte op de wereld komen en leidde zijn weg van de kribbe tot het kruis. Hij is in de grootste smarten gekomen, gemeente. Hij is in de grootste barensweeën gekomen, dragende de schuld van zijn kerk. Wat een baren, wat een golven zijn er niet over de Jezus terechtgekomen. Toen hij van Gethsemane moest gaan naar Golgotha, daar heeft hij ten diepste moeten doorleven. Zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. O, wat zijn het geen smartelijke barensweeën voor de Heer Jezus geweest, toen hij door lijden tot heerlijkheid is ingegaan, toen hij daar op die vroege paasmorgen uit de doden werd opgewekt, wat voor hem als het ware was een tweede geboorte. Nee, niet meer in gelijkheid van het zondige vlees. Niet meer beladen met de schuld. Maar daar kwam hij met een verheerlijk lichaam uit het graf. Want de schuld was verzoend. De toorn Gods was tot stilte gebracht. De vloek der wet was verdwenen. Welk een vredevorst. Welk een beminde van de Vader. En hij wilde deze weg gaan in plaats van zondaren die niet meer weten hoe ze ooit nog zalig kunnen worden. Daarom wilde hij zo laag neerliggen in die kribbe. Nee, niet in een schitterend paleis, jongens en meisjes, waar Salomo geboren is. Nee, verre van dat. Een stal, een kleine ruimte, donker, vuil, koud, kil. Stro, vuiligheid, daar. Daar wil de Zoon van God als mensje geboren worden. Je zou zeggen, dat is toch geen appelboom? Dat is toch geen lieflijke plaats? Oh nee. Als je ogen des geloofs krijgt om te zien wie daar ligt in de kribbe, in plaats van zijn kerk, wordt die armzalige stal als een appelboom. Want daar ligt mijn zaligmaker, die gekomen is om mij te verlossen van het grootste kwaad en mij te brengen tot het hoogste goed. En daarom is die geboorte van Christus, hoe onverdiend, hoe smartelijk ook, ook een zaligmakende geboorte. Onze laatste gedachte, de zaligmakende geboorte van de bruidegom. Ja, de bruid heeft dus gezongen van de geboorte van Salomo. Hoe is ze tot dat lied gekomen? Ik heb het al gezegd vanmorgen, zij is in dat paleis, wat zij een appelboom noemt, gebracht. Salomo heeft haar opgezocht. Salomo heeft zijn liefde aan haar betoond. En wat deed dat met de bruid? Er kwam een wederliefde tot Salomo. En zij ging naar hem verlangen. Steeds meer en steeds weer verlangde ze naar haar bruidegom. En ze wilde niets liever dan daar zijn waarvan ze weet, daar is hij ook. Daar kan ik hem ontmoeten. En dat gaf haar werkzaamheden. Dat dreef haar steeds weer uit naar haar bruidegom. Dat deed haar steeds weer zoeken. Opdat zij hem zou vinden. Kijk, en dat bedoelt ze met dat woordje opgewekt. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Dat betekent vanuit het Hebreeuws. Ze wilde haar bruidegom als het ware wakker maken. Als het ware prikkelen. Als het ware aansporen. Kom tot mij. O mijn lieve bruidegom. Dat betekent opwekken. En ze wist het. Dan moet ik op die plaatsen zijn waarvan ik weet dat hij er te vinden is. En is dat nou niet precies het geloofsleven, steeds weer opnieuw? Waar degene die Christus hebben leren kennen, bij wie het om Christus te doen is geworden, dat die steeds weer hem gaan opwekken, juist op die plaats waar hij zich laat vinden. Onder de prediking van het woord, in de stilte van de binnenkamer, maar ook aan de tafel des Heren. En daarom kan het niet anders of de ware avondmaalgangers hebben in de achterliggende dagen hem opgewekt. Hem geprikkeld. Hem aangewakkerd, hem aangespoord, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vruchten. Dat verlangen dat hij weer eens komt met het blijken van zijn liefde en trouw, dat hij weer eens komt om te laten zien wat hij gedaan heeft voor zijn diepschuldig volk. En daarom zal die bruid steeds weer haar bruidegom opwekken. O kom Emmanuel, want uw komst is het alleen die mijn heil, mijn zaligheid, mijn verlossing volmaken kan. En daarom, ik weet niet hoe het moet, Heere, maar wilt u dan komen? U weet hoe het in mijn hart ligt. O dat mijn liefste kwamen tot zijn hof. En aten van zijn edele vruchten. En ik kan niets anders dan komen, Heere. Moede kom ik, arm en naakt, tot mijn bruidegom, tot mijn zaligmaker, die mij zalig maakt. Amen. We gaan nu luisteren naar het onderwijzend gedeelte van het avondmaalsformulier. En daarna zullen wij zingen Psalm 70, het derde vers. Ik ben o driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, het derde vers. Nadat we gelezen hebben uit het tweede deel van het avondmaalsformulier. Ten anderen laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en het eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En omdat wij vastelijk zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt. Tot vergeving der zonden, doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zo zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het houden des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drang des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën, dat zijn druiven, samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken dat u ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en het verbonden genadedeelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen Of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen tot zover. komt, want alle dingen zijn gereed. Aan deze tafel is nog één plaats. Laten wij de Heer om zijn zegen vragen. Heere, verlos ons van eigen gedachten, eigen gevoelens, eigen inzichten. En dat we hier aan uw tafel mogen zitten, of op afstand mogen meemaken dat het om uw gedachtenis gaat. Wilt u dan de harten van uw kinderen vervullen met heilige, zaligmakende gedachten over datgene wat u, Heer Jezus Christus, voor uw kerk gedaan heeft, van kribbe tot het kruis. Zoudt u uw zegen willen geven over uw tafel, uw zegen willen geven over het gebruik van het gebroken brood en de vergoten wijn, en dat het tot zegen mag zijn voor uw ware volk. Doe het, Heere, uit genade, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus, neem dien en gedenk dat hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging, die weer dankzeggende zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en geloof dat hij zijn dierbaar bloed gegeven heeft tot een volkomen vergeving van al uw zonden. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Ik heb zojuist gezegd wat het woordje opwekken betekent. Eigenlijk ziet dat op de werkzaamheden van een mensenkind die buiten Christus niet meer kan en steeds weer uitziet naar zijn komst. En als het goed is, zijn er zulke opwekkingen in de achterliggende tijd geweest. Ik zit zomaar te denken aan die oude Anna in de stad Jeruzalem. Wat ging die oude Anna doen toen de in de tempel de Heer Jezus Christus heeft ontmoet? Toen ging ze de tempel uit op weg. Naar wie? Naar die arme zielen in Jeruzalem die de verlossing in Israël verwachten. Verwacht je die ook? Zit je daarom hier? Wat betekent dat? De verlossing in Israël verwachten. Ja, dan moet je weten wat het woordje verlossing betekent. Dat betekent dat je iemand nodig heeft die je schuld betaalt. Want je bent erachter gekomen, ik kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in eeuwigheid nog tijd voldoen. En misschien heb je het zelfs geprobeerd, maar is het niet gelukt om je schuld te betalen. En toen ging je horen van een verlosser. Die bij machte was om heel je zaak op te lossen. Die zelfs de hoogste prijs ging geven om je te verlossen. En zeg eens, dan komen de werkzaamheden. Dan zeg je, oh, dat die verlosser uit de hemel zou komen. Dat die verlosser tot mij zou komen om mij te verlossen. En je hebt het niet in de gaten, maar je bent bezig om hem op te wekken, te prikkelen, tot je te komen. Is die gekomen? Ja toch? Dat weet je van, hè? Die eerste keer dat hij zich aan je openbaarde. En al die keren daarna. En op grond daarvan mag de kerk des Heren aan tafel zitten. En dan mag je dat brood zien wat heen wijst naar Christus, beladen met je schuld. Dan zie je dat het brood gebroken wordt, omdat hij ook de schuldbetalende borg is. En dan krijg je door zijn goedheid zelfs nog een stukje van dat brood te eten. En dan wil de Heere zeggen, het is goed tussen u en jou. Want ik heb een volkomen verzoening. Wat een wonder, zeg. Als je zo mag leren hem steeds op te wekken. Als die grote verlossing in Israël. En als dat weer gaat leven, ja, dan kunnen we samen gaan zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeg gebracht. Lofzang van Zacharias, het eerste vers. Er is nog plaats aan deze tafel voor zondaren die buiten Christus niet meer kunnen. Zwart door de zonde, slechter kan niet, verloren, rechteloos, niets verdiend, toch geboren. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem dien en eet en gedenkt dat hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggen en zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drink allen daaruit en geloof dat Christus zijn dierbaar bloed gegeven heeft tot de volkomen verzoening van al uw zonden. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. We hebben zojuist gehoord wat Anna deed toen ze in de stad Jeruzalem de Christus heeft ontmoet samen met Simeon. Zij is gegaan naar diegene die de verlossing in Israël verwachtte. Maar wat staat er van Simeon beschreven? Van Simeon staat niet geschreven dat hij de verlossing in Israël verwachtte, maar dat hij de vertroosting in Israël verwachtte. Misschien zegt u, dat is misschien hetzelfde. Nee, dat zijn twee verschillende woorden. En dat maakt ook weer de wijze uit waarop de kerk des Heren Christus mag opwekken. Want hoe heb je hem nodig? Het kan zijn dat er zielen zijn, zoals we bij de vorige tafel overdacht hebben, die hem nodig hebben als de losser. Om mijn hemelhoge schuld te betalen, omdat ik niets meer heb. Maar als je daar nou enige kennis van gekregen hebt, als je daar nou enig geloof in gekregen hebt, houdt het dan op? Ach nee, dan begint het pas. Want dan ben je elke dag hulpeloos. Ben je elke dag afhankelijk van die bruidegom. En dat was met Simeon ook zo. O ja, hij zou niet sterven voordat hij de Christus der schriften, de Christus der belofte in zijn armen kregen. Hij heeft hem in zijn armen gekregen. Heb je hem ook eens in je armen gehad? Heb je hem ook eens aan je hart mogen drukken? En mogen zeggen, mijn liefste, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kun je sterven, hè? Kun je leven? Hij verwachtte de vertroosting Israël. Weet je wat dat voor Simeon betekende? Dat woordje vertroosting kom ik ook tegen in 1 Johannes 2. En daar is het vertaald met voorspraak. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een parakleet. Iemand die je te hulp roept. Als je het zelf niet meer weet. Als je nader onderwijs wil krijgen. Als je vastloopt in de heiligmaking. Als je vastloopt met alles en nog wat. Help mij, Heere. Simeon had een helper nodig. Een trooster nodig. Een parakleet nodig. En hoe goed is die parakleet? Dat hij niet in die hemel is gebleven. Maar dat hij afgedaald is naar de aarde. Om werkelijk de vertroosting, de parakleet voor een verloren zondaar te zijn. Ja, om een voorspraak bij de Vader te zijn. En dan zegt Johannes zo teer. Mijn kinderkens, zondig niet. Dat wil je niet meer, hè? En toch is het er weer. Toch weer die zonde, indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een wonder toch, gemeente? Hij komt niet een keer. Wij hebben een voorspraak. Jezus Christus, de rechtvaardige. En houdt de Heer hier op aarde een arm en een ellendig volk. Dat steeds weer hem mag opwekken. Als die grote vertroosting in Israël. Zalig de ziel. Die als een arme zondaar steeds niet verder komt en zegt, zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Amen. Wij gaan zo dadelijk zingen uit de lofzang van Zacharias. Het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld. Hoe zijn gena ons redden zou. Maar laten wij de Heer eerst danken voor datgene wat hij gaf. Heere, dat er ook in onze midden toch maar veel die werkzaamheden gevonden worden. Om u te mogen opwekken. Want Heere, u houdt op aarde een arm en een ellendig volk, die op de naam des Heren zullen betrouwen. Dan waren er in Jeruzalem die de verlossing in Israël verwachten. Er was een Simeon die de vertroosting in Israël verwachten. En naar de stand van de ziel zijn er ook werkzaamheden met Christus. En Heere, dan hebt u ons schade geslagen. Aan de tafel en in de kerk. En u weet hoe het in ons aller hart ligt. U ziet het hart aan, Heere. Wilt u uw werk versterken, uzelf verheerlijken en zondaren nog bekeren. Hartelijk dank voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Geliefd in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart, enkele woorden uit Psalm 103. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oost is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enig geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Psalm 68, het 10e vers. Athene in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.